Deze podcast loopt in samenwerking met strikproduct.be. Ja, we zijn hier te gast, Satellite Gourmet Podcast, op Horeca Expo. En ik heb het met verschillende boeiende gasten over traditionele producten die wij hebben in Vlaanderen. Welkom, Pieter de Koekelare van het streekproduct De Geutelingen. Ik moet zeggen, het is voor mij helemaal nieuw, want ik kende De Geutelingen eigenlijk niet. Eerst onszelf iets inschenken. Ik neem een Carolus. En wat neem jij?
Ga eens kijken. Buffalo.
Ja. Ik neem dus een Carolus Classic. Dat is ook een erkend streekproduct. En jij een Buffalo. Ben jij een Buffalo?
Buffalo? Ik wou eigenlijk niet van voetbal, als ik eerlijk moet zijn. Maar Buffalo vermoed ik wel dat het een Oost-Vlaams product gaat zijn.
Absoluut. Ik ga ondertussen santé zeggen en op uw gezondheid.
Het ziet er al eens een mooi bier uit.
Heel lekker, hè, de Carolus. Maar we zijn niet hier om over bier te praten, maar over Geutelingen. Eerst en vooral, Pieter de Koekelaar, jij komt uit...
Ik kom uit Elst.
Elst.
Dat is een deelgemeente van Brakel, in het hartje van de Vlaamse Ardennen.
En dat is de basis of het Geutelingendorp?
Dat is inderdaad het Geutelingendorp. Dat is zo in de streek zo gekend. Hoe is dat gekomen? Dat is een heel lang verhaal.
Vertel.
Ik kan er uren over vertellen, hoor.
Ja, maar ik ga je wel onderbreken als je te veel uitweidt.
Ja. Dus moet eigenlijk in twee delen. Het ene is een stukje legende en folklore en het andere berust op iets meer waarheid. Ik ga beginnen met de folklore. Vroeger waren er bedevaarten. Er was het katholieke Vlaanderen, dat nu al iets minder katholiek is.
Hoe zou dat komen? Ja,
dat weet ik niet. Dat is mijn volledig raadsel. Maar mensen die gingen te bedevaarten. Dus men moest, zoals moslims nu ook elk jaar, dat die ergens naar Mekka gaan, gingen katholieken op bedevaart elk jaar. Naar Scherpenheuvel, naar Kerzelaren, dat is ook in de Vlaamse Ardennen. En wat er ook van zij, bedevaarten, die waren populair. Omdat men was gelovig en was heel in trek bij lokale bevolking. Want als men dan eens een heilige vond, die held opbracht, want die bedevaarten die bracht een held mee, dan hield men daaraan vast. Was die een heilige niet zo interessant, dan verwisselden we, gelijk dat je van een onderbroek wisselt, dan neem je een nieuwe heilige en kijk of dat werkt. Maar dus in die zin waren tandpijnheiligen zeer in trek. Het is niet dat men nu niet graag tandpijn heeft, maar vroeger nog veel minder, want als er een rotte tand was, dan moest die er rauw uit, zonder verdoving. Dus men was daar zeer bang van. En dus als men dat kon vermijden, die tandpijn, dan was dat een goede zaak. Een van de tandpijnheiligen is Apollonia.
En dat is Apollonia, de heilige Apollonia.
Ja. Dat is de patrones nog altijd van Elst, maar ook van de tandartsen. En dus als je voor Apollonia een gebedje deed, of op je knieën viel, of whatever, dan kon het al eens zijn dat je minder tandpijn had, geloofde men. En dus daarom is er werden bedevaarten georganiseerd, en zo ook in Elst. En die was heel populair, die bracht veel geld mee. In het offerblok, en ook de mensen van die dorpen, zoals Elst ook een van die dorpen was, daar zat niet zoveel geld, daar was niet veel te verdienen.
Het was een beetje een arm dorp
Een arm dorp, een arme streek eigenlijk. En dus als er al eens volk was, dan probeerde men daar munt uit te slaan. Wat maak je voor pelgrims, voor bedevaarters? Ja, eten en drinken. En dat waren nogal eens wafels of pannenkoeken. En zo zou ook in Elst gebeurd zijn. Men begon en masse pannenkoeken te bakken voor die bedevaarters. Die moesten sowieso eten, want vroeger had men ook geen auto. Men moest met de fiets of de voet komen, dus je kon wel eten meenemen, maar niet voor 2-3 dagen. Maar die pannenkoeken bakken, dat ging zo nogal redelijk traag.
Want, dat vind ik ook eigenlijk,
wat heb je nodig voor een pannenkoek?
Een pan?
een pan, iets om die pan op te warmen.
Ja.
En dat deeg, dat is nog minst moeilijke, dat deeg. Dus men was daar maar pannenkoeken aan het bakken. En dat bracht geld op, maar dat eigenlijk zoveel, ja, het was niet genoeg. En dan kom je bij het verhaal van het gezond boerenverstand. Vroeger waren er heel veel boeren. Kleine boertjes, keuterboertjes. En die hadden allemaal een boerderijtje met een paar kippen, een varken, een paar konijnen, een beetje alles zelf doen. Maar die hadden ook een oven om zelf een brood te bakken. Iemand die zich bezighoudt met heemkunde heeft mij dat verteld. De beste verklaring van waar zou een heuteling ontstaan zijn, is die boer die dacht van, goh, als ik nu in plaats van die één pan op die ene stoof zet, en of die drie pannen op die ene stoof, als ik nu mijn oven een keer echt goed opstook, en ik pas dat beslag van die pannenkoeken een beetje aan, ik doe er een beetje meer bloem bij of een eitje meer en zo, en dat wat steviger is, dan kan ik dat misschien wel in mijn oven gieten. En zo kan ik er in plaats van 2 of 3, 20 maken.
Ja, slim bedacht toen.
En zo zou de heuteling ontstaan zijn. Dus eigenlijk een stevig pannenkoeken-wafelbeslag, waar dat je er veel kunt van bakken in een oven. Dus...
En heb je enig idee, Pieter, waar de naam precies vandaan komt? Dat is,
Het is allemaal in de voorwaardelijke wijs, maar het zal er waarschijnlijk dicht tegen liggen. Dus heutelingen, de naam zegt het zelf, heuteling wordt gegoten. De inhoud van een gietlepel is een...
Geut.
En oud- of middel-Nederlands voor koeken zou lingen geweest zijn. Dus vandaar
de combinatie geutelingen.
En ik zou de uitleg wel geloven, want een paar kilometer verder bij ons heb je Heraatsbergen, daar hebben ze krakelingen. En dat zijn koeken die kraken.
What's in a name? Ja, goed. Dat was die traditie.
Ja.
En op een bepaald moment, jouw pa, denk ik, als ik erover gelezen heb, wil die traditie weer in leven roepen. Klopt dat? Of
ja.
Is het gegaan? Vertel.
Ja, natuurlijk, als je een verhaal vertelt aan mensen, kan je daar ook geen uren verhaal of geen pagina's verhaal op je website zetten. Maar in de grond is dat zo. De traditie van die heutelingen, de traditie en de folklore zat altijd rond die feestdag van die Apollonia in februari. Dus eigenlijk een beetje gelijklopend aan lichtmis, die er maar een paar dagen van zit. En dat werd nog gedaan in verschillende dorpen in de Vlaamse Ardennen, maar heel lokaal.
Ja.
Dus wie nog een oven had, die bakte daar een paar heutelingen in. En zoals nogal eens gebeurt met producten met een traditie, als wil zeggen ze, als het pitje dood is, is het gedaan. Allee, het was niet meer modern. Er is ook heel veel werk aan. Dus het werd gewoon minder en minder gedaan. Uiteindelijk werd het vooral nog in Elst gedaan. En toen is mijn vader in het kader van jeugdbeweging en al van die toestanden... daaruit is het weer geroeid. En die man heeft er zich eigenlijk achtergezet dat die traditie, die folklore, niet verging. Er zijn dan heutelingenfeesten beginnen georganiseerd worden... rond het jaar 2000 was daar op zaterdag en zondag telkens 10.000 man in zo'n dorpje als Elst, dat maar 1.000 mensen telt. En toen, mijn vader is nu 15 jaar geleden spijtig genoeg komen te overlijden. Maar het zaadje was eigenlijk toen al flink geplant en aan het groeien. Zijnde die heutelingen, dat was bekender en bekender aan het worden. En er waren er altijd tekort. En toen, na een tijdje, ben ik zo'n beetje op het voorplan...
Dat ondernemerszin heeft... Heb je dat mee van je vader?
Vanuit de familie. Mijn grootvader aan moederskant die was bakker. En mijn grootvader aan vaderskant die was slager.
Ah, oké. Okay. Dus...
Beenhouwer.
Ja, dus zit er wel een beetje in, alles met eten en
met
lekker eten.
Ja.
Ja. Maar nu specifiek over die geutelingen, ik ga ze even bij me nemen. Hier liggen ze, verpakt, maar ik omschrijf het gewoon als een dikke pannenkoek. Zeg ik het goed?
Dat mag van mij.
Dat mag.
Maar het is het niet.
Maar dat is het niet. Het is geen pannenkoek, voor alle zekerheid. Maar hoe maak je het? Wat zit erin? Of is dat een geheim?
Er is weinig hoe we het maken, dat is geen geheim. We bakken ze nog altijd op steen. In een zeer warme oven, moet u dat voorstellen als...
Op steen?
Op steen.
Zeg je? Dus het beslag wordt eigenlijk op die steen gegoten. Ja. Verschillende naast elkaar.
Ja.
En ook in de oven, hè?
In de oven,
je kunt dat eigenlijk niet in de pan. Of dan is het geen geuteling meer, dan denk ik dan.
Dan is het misschien ook wel lekker, maar dan is het geen geuteling.
Ja.
In tegenstelling tot een pannenkoek, je kan dat zien, wordt de geuteling niet gedraaid. Omdat het door die enorme hitte in die oven, vergelijk het met pizza, temperatuur ook bovenaan bakt. Dus onderaan schroeit het direct toe en bovenaan bakt het ook door de hitte. Maar wat is er nu speciaal aan? Want dat zeg ik eigenlijk wel. Het is een heel eenvoudig product. Het ziet eruit als een dikke pannenkoek. Maar het is nog altijd gemaakt volgens het oude familierecept. Namelijk 6 ingrediënten. En dat kom je niet veel meer tegen.
6.
Dat er 6 ingrediënten in een product zitten.
Bloem sowieso.
Bloem. Melk.
Melk.
Eieren.
Boter.
Nee.
Geen boter.
Gist. Zout. En wij doen er al zo lang bij de familie een heel klein snuifje kaneel in. Het is geen kaneelkoek, het is een snuifje kaneel.
En wordt dat afgemeten per gram of is dat gewoon op het gevoel?
Ja, wij zijn bakkers, dus zoals elke bakker proberen wij onze dingen toch wel mooi af te wegen. Hè? Een mise en place te doen. En het is wel nodig. Het is niet het gemakkelijkste beslag om klaar te maken.
Dat denk ik niet, nee.
Je zit met die gist die altijd leeft. In tegenstelling tot bakpoeders die heel wat gemakkelijker te... Ja, waar je heel wat gemakkelijker mee werkt. Heel veel ruimte mee hebt. Maar wij werken met verse gist. Dus je moet alles... Over de jaren heen zijn we heel wat wijzer geworden. Je moet meten, is weten. Hè. Dus, ondertussen hebben we een mooi procedé dat we altijd nog steeds een product kunnen afleveren dat eigenlijk elk apart uniek is, maar toch vrij gelijklopend is van grootte, van gebakken. Wat vroeger was daar heel veel verschil rond kleintjes, grootte, verbranden, geen verbranden. Maar dat is nu toch wel al een paar jaar verleden tijd.
Ja, natuurlijk, het is een zeer lokaal product.
Ja.
Maar ik ken het niet, ik kom vanuit West-Vlaanderen, ik ken het niet.
Nog
maar
niet.
Als ik het zou eten, hoe wordt het nu op zijn best gegeten?
Alleszins warm. Wat is er speciaal aan wat is er leuk aan een geuteling? Namelijk dat het zacht is. Bij het beslag zitten geen vetten toegevoegd, ook geen suikers. Dat is een volledige pure ingrediënten. Maar het is zacht. En je eet het warm. Als je ze opwarmt, en dus eigenlijk bij elk product, niet enkel bij een geuteling, warm dat traag op en warm dat afgedekt op. Dus of je het nu eigenlijk doet in een microgolf, of in een pan, of in de oven, of whatever, warm het traag op en afgedekt. Zo blijft het vocht van die geuteling daarin en dan heb je een zeer mals product. Anders droogt dat nogal gemakkelijk uit.
Wat doe ik erbij? Pannenkoek is suiker en zo. Wat doe jij erbij?
Ik eet het liefst met gezouten boter. Omdat dat de smaak... De geutelingen worden op vrij hoge temperatuur gebakken. Daar zit er echt nog een baksmaak aan. En dat beetje kaneel wordt dan een beetje naar boven getrokken. En dat is het, ja, met dat extra eitje dat erin zit, heeft dat heel veel smaak. We gaan ze
lekker
laten
warm.
Wachten,
lekker bier. Wauw. Kijk eens.
Voilà. Er is al een beetje boter op, zie ik.
Ja, en moet ik dat nu oprollen om te eten? Of?
Wel, zo, wij doen dat gemakkelijk.
Ja,
zo.
Doe maar.
Leg ze zo op je bord. Mag een beetje galanter als ik net gedaan heb. Maar, en dan doe je er een lijntje zout
of bruin sugar op. Ja, maar ik heb hier wel geen zout.
Maar we
hè?
Kunnen ze puur ook proeven, hoor.
Ja, ik wil ze toch eens puur proeven. De luisteraars kunnen dat nu natuurlijk niet zien.
Nee.
Wat wij aan het doen zijn, we zijn dus een beetje... geuteling aan het snijden. Ik rol dat op.
Ik ga je mes gebruiken.
En ik eet dat op. Zo simpel is
het. Je voelt al dat ze zacht zijn, hè? Dat ze mals zijn.
Ja.
En dus daar is, hier op uw geuteling is eigenlijk niks anders op dan gewoon een beetje boter. En nu is het aan u om te vertellen, hè? Wat vind je ervan?
Je proeft, en dan ben ik blij om als ik dat zeggen mag, heel lichtjes de kaneel.
Ja.
Want kaneel kan heel prononcerend zijn, vind ik zelf. En niet iedereen lust kaneel. Maar het is zo in de achtergrond dat je kaneel proeft. En dan vind ik dat wel heel zacht.
Ja.
Mag ik dat zeggen?
Ja. Dat is de bedoeling. Dus een touch, een snuifje, maar geen kaneelkoeken.
Dat is wel lekker.
Kijk, en hoe eet je ze? Ja, zo met een beetje zout. Of bruine suiker. Of gezouten karamelpasta. Of confituur. Slagroom. En dat vinden wij een heel toffe. Steeds meer mensen in de horeca ontdekken Heutelingen als product waar ze iets mee kunnen. Om iets op te leggen. Een pannenkoek is maar een pannenkoek. Dat zijn heel lekkere pannenkoeken. Maar een Heuteling kan heel wat meer verdragen om erop te doen. Dus wat doen wij voor traiteurs? Meer en meer. Heutelingen maken zonder dat snuifje kaneel. En zo kunnen zij dat combineren met alle soorten zoet beleg, maar ook hartig.
Je zou daar perfect paprikaatjes kunnen opleggen, of champignons, of andere groentjes gestoofd. Ja. En dan een hartige pannenkoek, Heuteling van maken.
Ja. We krijgen daar heel veel vragen rond. En daarom hebben we ook al getest. En we gaan dat zeker blijven doen, om bijvoorbeeld het zoutgehalte te verminderen in een Heuteling. Het is niet dat er zoveel zout in zit. Mm. Maar goed, er zit wel zout in. Om dat bijvoorbeeld te vervangen door zeewier.
Ja.
Dus dat is heel goed gelukt, maar we moeten daar nog een beetje aan werken.
Pieter, de Heuteling is erkend als streekproduct. Mm-hmm. Daar ben je waarschijnlijk heel blij om.
Ja, enorm.
Sinds wanneer ben jij erkend streekproduct? Hij kijkt al richting Jo.
Maar ik dacht dat 2017 was.
Ja, ik wist het. 2017.
Ja.
Wat vind jij nu zo mooi aan die erkenning? Aan dat label die erop staat?
Het geeft toch... Ja, je hebt verschillende erkenningen. De erkenning door Vlam kan een eerste stap zijn op de weg naar een Europese erkenning. Maar het geeft toch wel aan dat label dat je bezig bent. Je maakt een product waar een Hans verhaal achter zit. En een verhaal dat toch wel gedragen wordt door heel veel mensen. Dus niet, je moet een kat noemen. Ik ben producent, ik wil daar mijn boterham mee verdienen. Ik zou dat graag doen. Ik ben daar toch goed mee bezig. Dus dat is altijd één leuk. Maar het wordt, er zit bij ons een toeristisch aspect in, een sociaal aspect. We werken samen met een jeugdvereniging bijvoorbeeld. Dat is allemaal een beetje historisch gegroeid. Maar dat is ook een streekproduct. Namelijk, en liefst zoveel en zo wijd mogelijk dat bekendmaken en annex verkopen, maar ook lokaal dat verhaal blijven vertellen. Dus dat is een van onze missies, dat wij met dat product, hoe verder dat wij dat in de wereld verkopen, hoe meer reclame dat wij kunnen maken voor ons streek. En we zien, dat is heel leuk, we zien de tegenbeweging, dus wij verkopen ze verder en verder. Ze komen ook van verder en verder en naar de Vlaamse Ardennen, naar Brakel en naar Elst, om te wandelen, om andere dingen te ontdekken.
En net door die erkenning komt het op het platform van streekproduct.be. Ja. Zij zorgt eigenlijk voor een mooie ondersteuning, promo, als ik het zo mag zeggen. En je bent niet alleen, je voelt je omringd. Hè? Dus dat is het mooie aan het hele verhaal, denk ik dan persoonlijk. Iets traditioneels, dat moet toch behouden blijven.
Ja, zeker. Anders zou ik er mij niet mee bezighouden, denk ik. Mijn visie is eigenlijk, behouden doe je door de dag van vandaag ook te groeien. Dus je hebt altijd verschillende visies. Je hebt de onder de kerktorenvisie, waar niks fout mee is ten andere. Maar je hebt ook een iets wijdere visie of een iets bredere perspectief. En die twee moeten of kunnen samengaan. Dus dat bewijst streekproduct door voor beide reclame te maken of dat te ondersteunen. Maar je moet de dag van vandaag eigenlijk, ook al wil je... je moet je traditie mee zijn met de tijd. Neem als voorbeeld, dat is nu een Frans streekproduct, Roquefort. Ik ga dat super graag, maar dat wordt hier ook verkocht als streekproduct. Dus dat is een beetje waar ik naartoe wil.
Ben je daarmee bezig als onderneming om die uitdaging aan te gaan? Om dat buiten je eigen lokale dorp te gaan promoten?
Eigenlijk elke dag. Dus daar is
en wat doe je dan?
Voor eerst kijken hoe een ander het doet.
Ja.
Dus soms wel een keer de gemakkelijkste manier. Hoe doet iemand anders het? En ook hoe doet iemand anders het die geen streekproduct heeft? Gewoon beschouw je product als een normaal product dat je in de markt wil zetten. En dan beurzen, proeven, laten proeven in winkels, vooral proeven. Dus ik kan 5 uur over een Heuteling zitten vertellen. Leuteren zo u wil, maar ik kan maar iemand best overtuigen als ik die een stukje geuteling aanbied. En dat is een heel intensieve bezigheid, maar dat werkt. Het is een van de kanalen die werken.
Ja. Is de geuteling al ergens verkrijgbaar buiten Elst?
Ja,
Groningen. Want ik zou het ook wel willen kopen, maar dan moet ik naar jou, naar Brakel afzakken.
Wat bijvoorbeeld Groningen of zo, daar kan je ze kopen.
En er is Oostende, hè? De streekproductenwinkel in Oostende?
Ja, die gaat dat ook doen.
Die gaat dat ook doen, hè? Dat moet daar toch te koop zijn.
We hebben nu 100 verkooppunten in Oost- en West-Vlaanderen.
Is goed.
En ja, de bedoeling is, dat is echt een van de doelen. Al is het maar in een kraampje op een hoek van de straat, maar ik wil ooit geutelingen verkopen op een straathoek in New York en in Tokio.
Oké, goed. Ja, je kijkt
lukt
al
het
over
niet?
Zee.
Ga toch alles eens geprobeerd hebben.
Ja, maar daar kunnen we een beetje aan helpen, hè, natuurlijk. Ik denk ook dat er misschien mogelijkheden zijn binnen de horeca-gastronomie,
ja,
in een
zeker.
Restaurant.
Zeker.
Je hebt natuurlijk de traditionele. Of de klassieke tea room met de pannenkoek, maar waarom niet de tea room met de geuteling?
Ja, een geuteling is, we hebben het hier net gedaan, of Jo heeft dat daar net goed gedaan. Eigenlijk heb je heel weinig nodig. Je koopt die geuteling, is heel gemakkelijk op te warmen en je kan die met van alles en nog wat beleggen. Advocaat daarbij, doet daar een beetje slagroom op als dessertje. Dus het verdraagt veel meer, er zit veel meer in dan wat het op het eerste ogenblik... Dat op het eerste ogenblik lijkt. Maar de mensen die het doen in de horeca, die zijn er eigenlijk wel laaiend enthousiast over. Het enige wat wij nog een beetje mankeren en waar we elke dag hard aan werken, is die bekendheid.
We gaan daar zeker iets aan doen. Ik heb nog één vraagje. Hoe bewaar je ze eigenlijk?
Sneller opeten, hè? Die zijn zo lekker.
Ja, maar ja, daar ben ik eigenlijk niks mee.
Nee, je bewaart die altijd gekoeld in een koelkast. Als je die koopt, het is een vers product waar geen bewaarmiddelen in zitten. Dus dat
natuurlijk, 100% natuurlijk.
Dat heeft dus ook zijn consequenties. Dus ik zou zeggen, koop ze, nodig iemand uit en eet ze allemaal op. Maar alleszins binnen de 3 dagen na opening kan je ze nog consumeren. Maar langer, het staat ook op de verpakking, langer zou ik het zeker niet doen. Dus doe het zo, maak er iets gezellig van, maak een koffietje, warm ondertussen die geutelingen op. En maak het gezellig, hè.
Ja.
Zoals vroeger.
En je blijft bij die traditie?
Wij commercialiseren dat.
Ik bedoel, dat de oven blijft wel basis, toch?
De oven, het principe van bakken, dat blijft altijd hetzelfde. Er is ondertussen al een heel stuk machinaal, omdat, zoals dat ik daarnet zei, het ging teloor omdat er te veel werk aan was. Dus we gaan nu niet dezelfde weg op, of we gaan dat pad niet bewandelen. Dus er is al een stuk machinaal. Ook heel wat veranderd, omdat de regelgeving nu ook wel al veranderd is, gelukkig.
Ja, veel regeltjes, hygiëne en zo, ACP-normen en toestanden.
Ja, maar je moet ermee mee of je bent niet meer. Hè?
Juist,
dus,
snap ik.
Dus daar werken wij ook elke dag hard aan. Dus commercialisering, zeker. Machinaal, voor een stuk wat we machinaal kunnen doen... Gaan we geen mensen mee belasten om zware werk te doen. Dat laten we door een machine doen. Maar wel altijd de ziel van het product houden en de traditie lekker en leuk meenemen.
Goed. Het is een mooi verhaal, de geutelingen. Nog meer daarover kunnen ze lezen op de
website
streekproduct.be en ook op die van jou. Ik wens je heel veel succes, Pieter. En ik kan alleen maar wensen... dat ik er veel mag eten, want ik vind het echt wel super lekker. En dat is nu niet om te slijmen, het is echt wel waar. Ik ga ze nu eventjes proeven met suiker. En we hebben er nog wat over, dus aan de mensen die hier even meeluisteren, we gaan ze even gaan uitdelen. Wat
Sabine trakteert, hè?
Sabine trakteert. Ja, in naam van Pieter de Koekelaar van de Geutelingen. Dankjewel, Pieter.
Ja, dankjewel. Het was heel aangenaam.
Ga naar streekproduct.be, een culinaire ontdekkingstocht langs buitengewone streekproducten. Het beste van wat vakmensen uit elke regio te bieden hebben. Bedankt dat je erbij was. We hadden het goed samen. Meer over de podcast Satellite Gourmet ontdek je op onze mediakanalen. Blijf up-to-date en volg ons op Instagram @satellitegourmet.